Goedenavond gemeente, iedereen hier in de kerk. En ook goedenavond iedereen die technisch thuis of op een camping of in een ziekenhuis met ons is verbonden. Wij hopen samen op een goede, gezegende avonddienst. De bloemen vanavond die gaan naar zuster R. van Halteren Duist op de Bikkerweg als teken ook van bemoediging en ondersteuning ook en meeleven. Wat de collecten betreft, de eerste is bestemd voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de deurcollecte voor het onderhoudsfonds. Nou, u doet het vandaag twee keer met een dominee Doorn en ik hoop dat u vandaag goede Doorndiensten zult hebben. Wij gaan nu zingen vanuit de psalmen, psalm 89, het eerste couplet als lied van intocht, psalm 89, vers 1. Met vast vertrouwen spreken wij uit dat onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen, die trouw houdt tot een eeuwigheid, die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanavond gaan wij twee gedeelten lezen uit het Oude Testament. En wij bidden om de leiding en de kracht van de Heilige Geest, de Geest van Pinksteren, of die de brug wil slaan tussen toen en ons leven vandaag. Wij bidden om die kracht van de Heilige Geest. Heere onze God, opnieuw komen wij als deel van uw gemeente bij elkaar. Vanmorgen de dienst, vanavond de avonddienst. En u willen wij danken voor alle vrijheid die wij mogen ervaren. Er zijn vele broeders en zusters wereldwijd die deze zondag niet normaal hun diensten hebben kunnen houden. We denken bijvoorbeeld aan de Palestijnse christenen. Kerken kapotgeschoten, samen heel veel mensenlevens verloren. We denken aan broeders en zusters ook in Vietnam en heel veel communistische landen. Heere God, zie naar allen om die vandaag niet die vrijheid hadden om samen te komen, om de opstanding van onze heiland te gedenken, te vieren, uit te zien naar zijn wederkomst. En daarom danken wij u. als Nederlanders hier en dit stukje op de aarde. En daarom bidden wij u om de kracht ook van uw Heilige Geest, dat wij persoonlijk geraakt mogen worden door de werking van uw Geest, dat wij bemoedigd mogen worden, misschien gecorrigeerd, geappelleerd om de weg van Jezus te volgen. En daarom bidden wij u, Geest van Pinksteren, raak ons vanavond hier in de kerk, allen die thuis of op andere plaatsmiddels zijn betrokken, verbonden, nu of later. Help ons, Spiritus, Holy Spiritus, help ons en open onze harten uit genade. Amen. Wij lezen eerst uit Exodus 1 en daarna zingen wij het zevende couplet van Psalm 68. Daarna lezen we Psalm 130 en zingen van die psalm de coupletten 1 en 3. Exodus 1. En daarna Psalm 68, vers 7. Het gaat over de onderdrukking van het Joodse volk in Egypte. Dit zijn de namen van de zonen van Israël die samen met hem, Jacob, naar Egypte waren gekomen, ieder met zijn gezin: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Jozef was al langer in Egypte. In totaal waren daar toen 70 personen die rechtstreeks van Jacob afstanden. Jozef en zijn broers en al hun generatiegenoten stierven, maar hun nakomelingen kregen veel kinderen en zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk: de Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken. Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pithom en Raamses bouwen. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen. Daarom beulden ze hen af en maakten ze hun leven ondraaglijk met zwaar werk. Ze moesten stenen maken van klei en op het land werken, en ze werden voortdurend mishandeld. Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen Sifra en Pua geheten het volgende: als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden. Is het een meisje, dan mag ze blijven leven. Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God. Zij vreesden God, staat er ook in een andere vertaling, en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen. Ze lieten de jongetjes in leven. Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. Wat heeft dit te betekenen, vroeg hij. Waarom laat u de jongens in leven? De vroedvrouwen antwoordden de farao: de Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische. Ze zijn zo sterk dat ze een kind al gebaard hebben voordat de vroedvrouw er is. God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen. Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien. De meisjes mochten in leven blijven. Tot zover dit gedeelte. Twee vroedvrouwen, Sifra en Pua, die kenden in hun tijd nog niet de psalmen. Die kwamen vele eeuwen later. En daarom lezen wij toch een soort vervolg ook op het lijden en de situatie van deze twee vrouwen toen deze in Egypte woonden. En als zij dit lied, deze psalm, gekend zouden hebben, dan zouden ze die ook zeker gelezen en gezongen hebben. Psalm 130. Deze woorden. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Heer, hoor mijn stem. Wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Als u de zonden blijft gedenken, Heer. Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving. Daarom eert men u met ontzag. Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer, bij de Heer is genade, bij Hem is bevrijding altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Tot zover deze psalm. Voor de verkondiging volgen wij enkele woorden uit Exodus 1, eerst het vers 8. Er staat in vers 8, er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht die Jozef niet gekend had. En daarna over de twee vroedvrouwen, vers 15 en 16. Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen Sifra en Pua geheten het volgende. Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden. Is het een meisje, dan mag ze blijven leven. Na de verkondiging dan zingen wij het derde couplet van Psalm 149. Psalm 149, vers 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vroeger bij mijn ouders thuis op de zondag luisterden wij om 1 uur altijd naar meester G.B.J. Hulterman. De toestand en de wereld. En wie van u deed dat ook vroeger? Ik zie heel veel vingers. Meester G.B.J. Hulterman. Als gezin gingen wij om 9:30 naar de kerk. Dan was het warm eten om 12:00. En ik was de oudste van 8 kinderen. En om 1:00 moest iedereen stil zijn. Want mijn ouders luisterden eerst naar meester G.B.J. Hulterman. Dus wij zaten jarenlang met de armen over elkaar naar hem te luisteren. En dan om 2:30 gingen we als gezin voor de tweede keer naar de kerk. De toestand en de wereld. Vandaag is het niet anders. Wat zijn er een toestanden op onze wereld? In april was ik met een van mijn zonen en Theater de Vlent in Amersfoort. En er waren twee generaals, Peter van Umm en Mar de Kruijf. En deze twee oud-generaals bespraken de toestanden in de wereld. En het publiek, een vol theater ook, had de mogelijkheid ook om vragen te stellen. En vanavond zal ik niet thematisch al die toestanden in de wereld gaan behandelen. Zeker niet. Want daarvoor sta je als predikant niet op de kansel. Maar je staat er om vanuit het evangelie deuren te vinden. Vanuit de toestanden van vandaag naar morgen. Altijd weer opnieuw. En daarvoor lazen we ook Exodus 1, lazen we over die ene koning en over die twee vrouwen. Je kunt zeggen, een hele belangrijke koning in die periode en twee vrouwen die gewoon ook hier in Bunschoten, Spakenburg leven. Gewoon mensen, vrouwen onder ons. Twee sporen. Toen kwam er een nieuwe koning, staat er in Egypte. Die Jozef niet gekend had. Deze nieuwe koning bevalt twee vroedvrouwen, twee Joodse vroedvrouwen, Sifra en Pua, om jongetjes die geboren werden te gaan doden. Je kunt zeggen, de grote geschiedenis en de kleine geschiedenis kruisen elkaar hier in Exodus 1. Of moeten wij misschien denken aan de woorden uit Psalm 78, waar staat Gods hand in de geschiedenis, de zeer roemrijke daden, zijn kracht en de wonderen die hij gevrocht heeft. Wij richten ons eerst op die nieuwe koning. Deze koning, deze farao, kende Jozef niet. Allemaal kennen wij wel die grote piramides daar in Egypte. Grote bouwwerken, vele, vele eeuwen allang oud. En vanaf het jaar 2000 voor Christus tot ongeveer 1600 jaar voor Christus was daar in Egypte de zogenaamde middenbronstijd. En veel archeologische vondsten stammen ook uit die periode. Rond 1600 voor Christus begint de laatste bronstijd. En het was toen misschien de tijd van Jozef. Wij lezen Exodus 1, vers 12, vers 40. En ik citeer: de tijd dat de Israëlieten in Egypte gewoond hadden, was 430 jaar. 430 jaar. Zo lang woonden de Israëlieten daar in Egypte, een slavenvolk. Door Egypte kwamen de Israëlieten daar in Oost-Egypte terecht, door Jozef. In het land Goshen, daar woonde dat volk, de nakomelingen van Jacob. En in die tijd lag de macht daar in Egypte, zowel de politieke als de militaire macht in Oost-Egypte. Maar bij koning Ramses II rond het jaar 1250 veranderde die situatie. Toen kwam de macht te liggen niet meer in Oost-Egypte, maar in West-Egypte. Wij kunnen dat vergelijken met de politieke macht nu in ons land. Die ligt helemaal in Den Haag. Maar door allerlei omstandigheden zou dat kunnen veranderen. En komt de politieke macht in Arnhem te liggen. Van west naar oost. Hier was het andersom. Van oost naar west. En ondertussen, de eeuwen door, groeide het Joodse volk. Eeuw naar eeuw. Generatie na generatie. En het is voorstelbaar dat er een farao kwam die Jozef niet kende. Dat is denkbaar, want archieven werden regelmatig vernietigd. En archieven, niet alleen de goede dingen werden dan vernietigd, maar vooral ging het om de verkeerde dingen. En daarom is het best denkbaar dat deze farao Jozef niet gekend heeft. Geslachten komen, geslachten gaan. En deze nieuwe koning kende niet de naam Jozef, staat er. Het staat er zo opmerkelijk. Bij zijn opleiding hoorde deze jongeman niets over Jozef. Maar het volk Israël bleef doorgroeien. Een snel groeiend volk. Het waren gratis arbeiders. Een slavenvolk. Stel dat ze in opstand komen. Stel dat de Syriërs ons land binnenvallen. En ze gaan de Syriërs als vijanden meehelpen tegen ons te vechten. Dat werd de gedachtegang van deze nieuwe koning. Vandaag hebben wij duizenden Joden onder ons, Israëlieten. Maar misschien zijn ze ook zomaar weer vertrokken. Het blijft een nomadisch volk. En deze nieuwe koning is een moderne manager. Hij heeft visie. Hij is geen brute man die keihard tegen de mensen ingaat. Maar het is een moderne manager die goed heeft nagedacht: hoe ga ik dit aanpakken? Hij liet bijvoorbeeld ook voorraadsteden bouwen om voedsel op te slaan. Mocht er honger komen, mocht er oorlog komen. Hij had dezelfde ideeën dan Jozef, die hij dan uiteindelijk niet kende. En dan is daar die boeiende tekst uit Exodus 1. Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte, die Jozef niet gekend heeft. Er begint een nieuwe periode in de wereldgeschiedenis. Er begint een nieuwe periode in de geschiedenis van het land Egypte. Dat kan goed uitpakken, maar kan ook verkeerd uitpakken. En voor de Joden viel deze nieuwe koning verkeerd uit. Toen kwam er een nieuwe dynastie, een nieuwe koning, een breuklijn in de geschiedenis. En laten we ook kijken naar onze eigen periode. 2 jaar geleden kwam er een nieuwe breuklijn in de geschiedenis van Europa. Rusland viel het land Oekraïne binnen. 24 februari 2022. Een breuklijn. En vorig jaar 7 oktober een nieuwe breuklijn in het Midden-Oosten. En wij horen al tijdenlang over deze breuklijnen en de actuele geschiedenis. En ook jonge mensen van vandaag, maar ook ouderen, hebben in hun leven al zoveel breuklijnen in de wereldgeschiedenis meegemaakt. Het gaat maar door. En deze Ramses II, deze farao, deed heel veel goede dingen voor de Egyptenaren. Dat weten wij ook uit buitenbijbelse bronnen ook. Maar het Joodse volk was er niet blij mee. Dat weten we uit Exodus 1. Die nieuwe farao in Egypte, hij was een van de machtigste mannen uit zijn tijd. Die kolossale piramiden in Egypte, die kwamen er niet zomaar. Daar zaten enorme machten achter, een enorme kennis ook en geld, noem maar op. En Exodus 1 vers 8 geeft ons een beeld van de grote geschiedenis. En op de scholen, basisscholen en middelbare scholen, dan leren wij heel veel over koningen en over generaals en over belangrijke mensen. De een is nog sterker dan de ander, de grote geschiedenis. Maar het mooie van Exodus 1 is, en dat is het evangelie ook vanavond, er zijn ook andere mensen. Er zijn mensen als wij, gewone burgers die leven in de straten van Bunschoten en Spakenburg. Twee vrouwen nog wel, en die tijd dubbel opmerkelijk, twee vrouwen worden geroepen bij die machtige koning. Er was een farao, een machtige koning. En dan komt de humor van het evangelie naar voren. Die grote machtige koning roept twee vrouwen, twee Joodse vrouwen, vroedvrouwen, Sifra en Pua. Zoveel duizenden vrouwen daar onder het Joodse volk. Maar deze twee vroedvrouwen worden geroepen naar het paleis van de koning. Heel, heel bijzonder. Twee vroedvrouwen. Je zou het in een soort musical kunnen verwerken. Ik zie ze overleggen toen zij die uitnodiging kregen van die farao. Ze hielpen bij geboorten, deze twee vrouwen. Vroedvrouwen, dat woord vroed lezen we niet vaak meer. De gemeenteraad werd vroeger nog wel eens de vroede vaderen genoemd, wijze mensen. Vroed betekent wijs, wijze mensen. Iemand die vroed is, is een wijs iemand. En een vroedvrouw bij een bevalling was toen een enorme geruststelling, evenals vandaag ook nog. En de kans op een levenloos geboren kindje was veel minder als daar een vroedvrouw bij was, dan wanneer een vrouw zelf, al of niet met een man erbij, de bevalling moest doen. En door zijn geheime dienst, de AIVD van Egypte van toen, hoorde de farao van deze twee vroedvrouwen. En ik kan mij heel goed voorstellen dat deze twee vrouwen enorm schrokken. Er moet een moment zijn geweest dat iemand namens de farao daar naar het land Gozen ging, naar het westen van Egypte. En hoe dat precies ging, dat weten we niet, maar we kunnen ons dat wel verbeelden. Deze twee vroedvrouwen, die waren misschien thuis gewoon in hun woning. En dan komt daar zo'n afgevaardigde namens die machtige koning. En dan worden deze twee eenvoudige vroedvrouwen gesommeerd om bij de farao op bezoek te komen. Dat kan ik mij voorstellen. En dan gaan zij op een of andere manier naar die farao. En ik kan mij voorstellen dat zij daar biddend gestaan hebben. Wij lezen in de vertaling dat deze vrouwen God vreesden. Zij hadden diep ontzag voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik kan mij voorstellen dat deze vrouwen biddend daar naar die farao toe gingen, dat kan ik mij goed voorstellen. En misschien hadden ze wel knikkende knieën van gespannenheid, van angst. Wat gaat er gebeuren? Een hart zal misschien wel in een keel gebonst hebben. Wie zal het zeggen? Ze zijn nu bij elkaar. Die grote koning, die grote farao en die twee eenvoudige vroedvrouwen uit het Joodse volk. Twee gewone vrouwen. En dan zegt die farao tegen deze vrouwen: wanneer u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, dan moet u toezien bij de verlossing. En indien het een zoon is, dan moet je hem doden. Maar indien het een dochter is, mag ze blijven leven. Dat zul je als vroedvrouw maar moeten horen. Je hebt liefde voor je vak. Je bent dankbaar dat je dat werk mag doen. En dan krijg je zo'n verschrikkelijke opdracht om jongetjes te doden en meisjes te laten leven. De schrijver van deze Exodusbrief, die kent als typering voor deze vrouwen maar één kwalificatie. Ze worden met hun namen genoemd, dat is al heel bijzonder. Maar heel bijzonder is dat achter namen staat dat zij ontzag voor God hadden. Zij vreesden God. Stel dat mensen over u en over mij spreken op een bezoek. En mensen zeggen van hem of haar: ach, dat is ook een babbelaar, die kun je niet helemaal vertrouwen. Wat is het anders als mensen u en jou en mij kwalificeren dat wij God vrezen, dat wij christen zijn, dat wij de weg volgen van onze heiland? Wat is dan een positieve kwalificatie van mensen? Pua en Sifra, zij vrezen God. Dat is het allerbelangrijkste. En dat getuigt van grote moed om in die situatie voor je geloof uit te komen. Ook in die situatie. Want deze farao, deze koning, kon mensen doden als mieren. Misschien als wij ergens lopen en er lopen mieren op de grond, dat we misschien wel zo doen. Dat kon deze farao doen met mensen. En zeker met deze twee vrouwen. En ik kan mij goed voorstellen dat de volgende bevallingen voor deze twee vrouwen dubbel spannend werden. Het ging niet meer alleen om het feit dat een kindje leven of dood was, maar het ging vooral om de vraag: is het een jongetje of een meisje? Wat een spanning, want dit moet ook algemeen bekend zijn bij het Joodse volk. Dat moet gewoon wel, anders was het zeker niet opgeschreven in Exodus 1. En biddend, zullen deze vrouwen nog steeds meer en intenser hun werk gedaan hebben. Was het een meisje, dan was er geen probleem. Maar was het een jongen, dan was er overleg met de ouders. Wat doen we? Wat kunnen we? En de geheime dienst van farao, die AIVD van toen, die klepte het door. Koning, deze twee vrouwen laten toch de jongetjes in leven. En deze farao, daarvan lezen we niet dat hij boos werd, maar hij was echt een diplomaat. Hij ging er niet keihard tegen hen. Dat kan ik mij ook nog wel voorstellen van bepaalde mensen, als ze niet gehoorzaamd worden. Maar op diplomatieke wijze nodigde hij deze twee vrouwen weer uit. En hij vraagt ze heel, op het oog heel normaal: beste dames, wat hoor ik van jullie? Waarom hebben jullie niet gedaan en de jongens laten leven. En dan vertellen die twee dames, die twee vroedvrouwen, over het verschil tussen de Egyptische vrouwen en de Hebreeuwse vrouwen. Dat de Hebreeuwse vrouwen veel sneller kinderen baren dan Egyptische vrouwen. Dat is een noodleugen. Dat is een noodleugen. Later vernamen de Israëlieten bij de 10 geboden dat je niet mag liegen. En ik heb van meerdere mensen gehoord die in het verzet zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En er was een razzia. En je moest vertellen of je mensen in huis had onderduiken, ja of nee. Dat ook binnen de gereformeerde kerken men zich op deze situatie beriep. Om tegen de SS te zeggen, wij hebben geen onderduikers in huis. Terwijl dat feitelijk een leugen was. En ik weet van mensen uit die tijd dat ze vanuit hun geweten zich beriepen op deze twee vrouwen. Deze twee vrouwen die van Gods wegen onderscheid hadden leren kennen tussen gerechtigheid en onrecht. Een noodleugen kan in een bepaalde situatie legitiem evangelisch worden. En dan lezen wij ook dat God deze vrouwen zegent. Ze mogen later ook een gezin stichten, staat er. En dat is in die situatie, wanneer jongetjes gedood worden, natuurlijk onvoorstelbaar en denkbaar. En alle keren, wanneer ik dit hoofdstuk lees en daarmee weer verder in ga verdiepen, dan krijg ik steeds diepere bewondering en verwondering over deze twee vrouwen. Ze durfden toch maar. Ze hadden toch een enorme moed om in die situatie tegen het bevel van die machtige koning in te gaan. Sifra en Pua, ze leefden op een breuklijn in de geschiedenis. Maar wij leven ook vaak op breuklijnen. Politiek, internationaal en nationaal. Wij zien dagelijks regeringsleiders voor de televisie. En de gewone Pua's en Sifra's die wonen in de steden en de dorpen van ons land, maar ook wereldwijd. Maar wij weten ook dat alle mensen, alle vrouwen, geen Pua of Sifra zijn. En de vraag is, wat is nu de bron van hun moed ook en hun durf om zo te doen? En dat is het diepe geheim hoe zij gekwalificeerd worden. Zij vrezen God. Zij hadden diep ontzag voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. En wij als christenen mogen weten van Pinksteren. Wij mogen weten van de uitstorting van de Heilige Geest. Wij mogen weten dat daar de bron is van onze geestelijke weerstand en weerbaarheid. En wij vragen ons af, oud en jong, wat is de toekomst van Europa? Armoede, recessie, vrede, rijkdom, wie zal het zeggen? En in hoeverre hebben wij een antenne om vooruit te kunnen kijken? Hoe gaat het allemaal worden? Pua en Sifra leefden in een andere tijd dan wij. Maar zij waren wel mentaal gemotiveerd om de juiste keuzes in zo'n situatie te maken. En wij zullen ons moeten blijven oefenen van wat gaat de toekomst brengen tegen de verwerkingen, de enorme golven van secularisering die ons land treffen, heel Europa. Wat is het geheim van deze twee vrouwen? En diep in hun hart zullen zij hoe dan ook intens gebeden hebben. Dat kan gewoon niet anders. Wat is de toekomst van onze kerken? In 2019 werd ik gebeld door de scriba van de generale synode of ik lid wilde worden van een synodale commissie die was bezig met een rapport van Kerk 2025. In de tijd dat ik daar lid van was van de synodale commissie, moesten wij 6 jaar vooruit denken, 2019, hoe zal het worden in 2025? En dan leer je ook profetisch bijna vooruit denken. Ik heb zelf zitten denken aan mijn eigen belijdenis op 6 april 1969. En ik kreeg toen als belijdenistekst mee, dit is het getuigenis, God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Met andere woorden, de eeuwigheid begint niet na mijn sterven, maar de eeuwigheid is al lang begonnen op het moment dat je mag leven op de weg van Jezus Christus. 6 april 69, nu 55 jaar geleden, toen stond ik voor de gemeente en voor mijn hemelse Vader en voor de gemeente heb ik ja gezegd en waar ik volgende week in die gemeente op voor te gaan. Dit jaar deden in de Kruiskerk en Nijkerk en de gemeente waar ik als emeritus lid van ben 21 jonge mensen belijdenis van hun geloof. En ik heb dat dus opgeteld, 2024 plus 55 jaar erbij, dan kom je op het jaar 2079. 2079. Wie kan dat voorzien? Wie kan iets vertellen over die 55 jaar die deze jonge mensen voor zich hebben liggen? Ik kan 55 jaar terugkijken. Ik kan vertellen over die 55 jaar die heb je mogen ontvangen als leven uit genade. Maar ik wist in 1969 totaal niet wat mij in mijn leven nog stond te wachten. Maar één ding is zeker. Wanneer wij breuklenen in ons leven meemaken, dan is daar altijd dat woord van onze heiland, Jezus Christus, toen hij afscheid nam van zijn discipelen. Ik ben bij jullie tot aan het einde van de wereld. Ik ben bij jullie. Wat je ook aan breuklenen gaat meemaken. En dat leert ook christenmensen om op bepaalde momenten de juiste keuzes te gaan maken. Want ook wij hebben met veel farao's te maken. Wij hebben met veel farao's te maken die het leven van christenmensen bedreigen van alle kanten. En die het leven van een christen ook willen breken, hoe dan ook. Maar de God van Sifra en de God van Pua is dezelfde Vader van Jezus Christus, onze heiland. En hij leert ons door het evangelie telkens opnieuw om hoe dan ook toch de juiste keuzes te maken vanuit ons geweten, vanuit de bron van ons geweten ook, de weg van het evangelie. En dan denken we aan de belijdenis ook van de discipelen, van Petrus in dit geval, als Jezus vraagt aan zijn mannen, aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben, dat zij dan zeggen, u bent de zoon van de levende God. En als ik behalve Pua en Sifra aan vrouwen denk uit het Oude Testament, dan denk ik ook zeker aan Rut, die ene vrouw, die Moabitische, die zei tegen Naomi, uw volk is mijn volk. En nog belangrijker, uw God is mijn God. Dat is keuzes maken. Dat is voor je geloof durven uitkomen. Dat is de kracht van het evangelie. Ook vandaag heeft onze hemelse Vader ons allen nodig voor zijn koninkrijk, ouderen en jongeren. Uit genade. Amen. Heel vroeger, pakweg een eeuw geleden, werden kerkdiensten wel genoemd godsdienstoefeningen. Als je op kerkbladen leest uit die periode, dan staat er niet de kerkdiensten van een zondag, maar er wordt nog het woord godsdienstoefening gebruikt. En dat woord geeft ook heel duidelijk aan dat christenen zondags in dit geval bij elkaar komen om hun religie, om hun geloof te oefenen. En vandaar dat wij nu ons geloof ook willen belijden met de woorden van het apostolicum. En daarna zingen wij van lied 939 alle drie coupletten. Mag ik voor zover mogelijk u verzoeken te gaan staan. Wanneer wij deze woorden uitspreken, zeggen wij tegelijk dat wij geen boeddhist zijn, dat wij geen aanhangers zijn van het hindoeïsme of van de islam, maar dat wij de weg willen volgen van Jezus Christus. Deze woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden. Ik geloof in de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Wij willen u samen danken en bidden. Heer onze God, u alleen komt alle dank toe. Dank dat wij in vrijheid onze godsdienstoefeningen mogen houden. Dat wij ons mogen voorbereiden op het leven weer voor de maandag en de donderdag, de week die voor ons ligt. En daarvoor danken wij u dat wij op deze zondag, deze opstandingsdag van onze heiland, ons geloof mogen laten voeden. Dat wij geestelijk de weerstand mogen versterken om steeds meer een leesbare brief van u te zijn. Wilt u ons daarbij helpen? Ouderen en jongeren, mensen die alle dagen van de AOW genieten en de kinderen van de basisschool die nu vakantie hebben. Heere God, samen roepen wij u aan. Wij roepen u aan om gids te zijn ook op ons levensweg. Wat ons levensweg ook is, oud of jong, dat zij u mogen volgen, de goede herder. Hij gaat ons voor en zo bidden wij u voor heel uw wereld, voor al uw schepselen en bidden wij u met heel veel miljoenen broeders en zusters wereldwijd, kreunend, biddend, Maranatha, kom toch Heer, amen. Er is nu een collectemoment en daarna zingen wij een avondlied 243. Dat zijn hele mooie woorden ook en dat zijn woorden om thuis nog eens na te lezen. Zeker voor stormachtige tijden in ons leven. Dat zijn hele mooie woorden. Het is van een avondlied. Het staat ook, wij leven momenteel in de actueel van de wolven die ook inmiddels door Wijken en Nijkerk lopen. Maar ook in vers 6 van 243 staat ook, verjaag de wolven van uw schaap, want ik ben weerloos als ik slaap. Ik denk, het kan toch niet actueler als ik verhalen hoor uit Leusen van wolven die daar zijn. Verjaag de wolven van uw schaap, want ik ben weerloos als ik slaap. 243, 1, 5, 6 en 7 als slotzang voor deze avonddienst. Samen mogen wij u en jullie thuis op een of andere manier met ons verbonden. Wij hier in de Adventskerk, wij mogen Gods zegen ontvangen als manna voor de week die voor ons ligt. De genade van onze Heiland Jezus Christus, onze goede herder, de liefde van onze hemelse Vader en de kracht, de inspiratie van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.